Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buig u neder, waartoe zijt gij mij ontrust, voed het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust, want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in het geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Psalm 42, vers 3, en we doen het een beetje zachtjes in verband met de coronamaatregelen. U zal worden voorgelezen Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. Ik herhaal Johannes 21, vers 1 tot en met 14. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 21, de eerste 14 versen. Na deze openbaarde Jezus zichzelf en wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hen en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 45, vers 6. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw Heer, die moet u voor hem buigen. Citeer is dan die rijke wereldstad, uw hulde doen en offeren schat op schat. En wat daar verder volgt, Psalm 45, het zesde vers. Gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte. Johannes 21, vers 1 tot en met 14. En ik lees u daarvan de versen 12 tot en met 14. Jezus zeide tot hen: komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij, wetende dat het de Heere was? Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij van de doden is opgewekt. Gemeente, we lezen in dit gedeelte de gemeenschap van de verhoogde zaligmaker met zijn kerk. De maaltijd is in het oosten een symbool van een gemeenschap. De Heere oefent dus als de verhoogde, opgestane zaligmaker gemeenschap met zijn kerk. En dan letten we eerst een beetje op de aanleiding of de oorzaak waarom de Heere dat nou doet. In de tweede plaats, wat daar precies bij die maaltijd gebeurt. De Heere die deelt brood en vis uit. En dit is de derde maal dat hij is geopenbaard. En tenslotte, welke verwachting dat bij de discipelen geeft. Als je gegeten hebt, dan heb je daarna meestal een bepaalde ervaring, een bepaalde verwachting. Dat hebben de discipelen ook, naar aanleiding van deze maaltijd. En dat is een beetje het vervolg van dit hoofdstuk. Dus het gaat over de gemeenschap van de verhoogde zaligmaker met zijn discipelen. In deze plaats de reden of de aanleiding. In de tweede plaats de inhoud, hoe dat gestalte krijgt. En in de derde plaats de verwachting die dat met zich meebrengt. Gemeente, u is voorgelezen Johannes 21 vers 1 tot en met 14. En over dit gedeelte zijn natuurlijk heel veel dingen te zeggen. Als je de verklaringen wat naleest, dan zijn er een heleboel verklaarders en die gaan bijvoorbeeld naar vers 11, waar Petrus dat net op het land trekt. En dan zitten er 153 grote vissen in. Nou, over die 153 is een heleboel gefantaseerd. Ja, ik noem het maar fantasie. Dat hoort ook een beetje bij die tijd en bij een bepaalde tak in het Jodendom. Die gingen rondom bepaalde getallen een hele theorie ophangen en zo. En dan had men daar allerlei gedachten bij. Ik zal u één gedachte noemen. Dat is de gedachte dat er 12 discipelen zijn. Dat we in Johannes 6 lezen dat de Heer Jezus die 12 discipelen voedt met 5 broden. 12 plus 5 is 17. En als je dan de getallen 1 tot en met 17 bij elkaar optelt, dan kom je bij 153. Dus 12 discipelen, 5 broden en 17, en dat tel je dan bij elkaar op. En dan kom je op 153. En dan zou dat betekenen dat getal 153, hoe de Heer dus zijn 12 discipelen uitzendt of een opdracht geeft of iets dergelijks. Gemeente, bij al dat soort uitleggen, en ik kan er nog een aantal noemen, heeft Calvijn opgemerkt, dat Augustinus deed het ook, dat hij van deze grote man dit soort kinderachtige dingen eigenlijk niet had verwacht. Dat zijn kinderachtige dingen, Calvijn dat. We sluiten daar maar bij aan, want waarom staan er nou 153? Het staat gewoon in de Bijbel. Om aan te duiden, kijk maar in vers 11, hoewel er zoveel waren, dat er heel veel waren. Het wordt dan concreet benoemd, 153, heel veel. Daar wel staan we bij houden. Iets anders is ook, dat wordt, er zijn ook preken over, die heb ik wel gelezen, dat die discipelen maar bezig zijn, of dat meer, en dat is wel een mooie gedachte in dit gedeelte. En dat is dat de Heer Jezus op de oever stond, vers 4. Stond Jezus op de oever, maar de discipelen hebben dat niet in de gaten. En dat is wel mooi, hè, dat die discipelen aan het tobben zijn. En ondertussen kijkt de Heer toe. Dat is een hele aantrekkelijke gedachte en daar is ook heel veel over te zeggen. Maar ik heb er al eens eerder over gepreekt, dus dat ga ik nou niet doen. En dan kom je tenslotte bij het slot van het u voorgelezen gedeelte. Waar de Heer tegen de discipelen zegt, kom herwaarts, kom hierheen. Houd het middagmaal, of het eerste maal eigenlijk, ontbijt wordt daar bedoeld. Die mannen hebben de nacht gevist, zijn hongerig geworden. En dan zegt hij, kom maar eten. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat de Heer was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis des gelijks. Ja. Dus de Heer heeft een maaltijd met die 7 mannen die daar zijn. Dat zijn Petrus, Johannes, Jacobus, waarschijnlijk ook nog Andreas en Filippus, Thomas. 5 worden er genoemd en die 2 die niet worden genoemd, verklaren zwijgen onder andere op Andreas en Filippus. Hoe dat ook zij, maar er zijn 7 discipelen, de Heer die heeft dan een maaltijd, het deelt brood uit. En nu kennen wij natuurlijk onze maaltijden, gauw even eten. Voor ons heeft het vaak het idee van, nou ja, we eten gauw wat, 's ochtends ontbijt, de een wat eerder, de ander wat later. Dat is al voor sommige mensen in het gezin begrijpelijk. Een heel probleem. Middagmaal, dat gaat er nog, maar vaak ook niet te lang. En de avondmaaltijd, een half uurtje, en dan is het wel weer voorbij. Voor natuurlijk bidden, daarna lezen, en dan gaat ieder weer zijn weg. Dat was in het oosten bepaald niet zo. Een maaltijd is een moment van gemeenschap. Dat heb je in Zuid-Frankrijk ook nog. Die Zandvliet die daar woont, hè. In Frankrijk, daar komen de mensen echt middag en avond bij elkaar om met elkaar te spreken, om elkaar te ontmoeten. Daar is een maaltijd voor. Te eten natuurlijk, maar ook om elkaar te ontmoeten. En zo heeft de Heer een ontmoeting met zijn kerk en met zijn kinderen. Zo'n maaltijd is een moment van ontmoeting en van onderwijs ook. Dus dat staat hier eigenlijk in het Johannesevangelie. En dat wordt bedoeld, dat de Heer een ontmoeting heeft met zijn discipelen. Dan had de Heer dat natuurlijk een aantal dagen ervoor ook gehad, in de paaszaal. Dat hij ook een gemeenschappelijke maaltijd, de paasmaaltijd, met de discipelen gehouden. Die heeft het ook gedaan in Johannes 6, waar hij de broden heeft vermenigvuldigd. Waar die 5000 mensen heeft eten gegeven, maar ook zijn discipelen. Die moesten dat brood uitdelen. Maar hier is hij dan met 7 discipelen samen en heeft gemeenschap. En nu moeten we 1 ding goed onthouden. Is dat het element van de gemeenschap? En in de tweede plaats, en dat zouden we bijna vergeten, maar dat is wel heel belangrijk. Dat is dat de Heer niet gemeenschap heeft zoals bij de paasmaaltijd. Want toen was hij de vernederde. Hij was de broeder in alles gelijk voor de uitgenomen de zonde. En toen heeft hij ook al iets van zijn heerlijkheid geopenbaard. Maar er staat nu in vers 1. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich aldus. Het is niet meer de vernederde, maar de verheerlijkte. Ik leef en gij zult leven. En dat blijkt ook wel uit ons gedeelte, want er staat in vers 12 en niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Ze hebben dus de Jezus gezien, zoals ze hem ook in zijn vernedering hebben gezien, en toch was anders. Ja, een verheerlijke zaligmaker. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Nu is de derde keer dat hij zich aan hen openbaart. En ook bij die derde keer weer. En niemand durft de vraag. Iets van verwondering, verbijstering. Ik wil er dit mee zeggen, dat de Heer in zijn vernedering, de discipelen natuurlijk 3,5 jaar hem ontmoet en met hem omgegaan, de Heer in zijn verhoging, nu zijn de hemel, hebben we ook weer omgang, een maaltijd met een gemeenschap. En toch is het anders, hè. De Heer zegt het ook tegen Maria Magdalena, ik vaar op tot uw, tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En hoewel de Heer datzelfde lichaam heeft, die toch andere hoedanigheid. Wij kunnen ons dat bijna niet goed voorstellen. Een mens te ontmoeten die niet meer de last van de zonde draagt. Dat is voor ons onmogelijk bijna. Wij zijn allemaal mensen die de last van de zonde dragen. De Heer Jezus niet meer. Een mens te ontmoeten die wel leeft, maar niet kan sterven. De dood heerst niet meer over hem. En dat is zo fundamenteel in die geur, dat de verhoogde heiland, waar dus de dood niet meer overheerst, gemeenschap heeft met die 12, met die 7 discipelen. Dat het helemaal niet opmerkelijk moet zijn, dat ze dat eigenlijk niet durven vragen. Want ze zien het. Ze zien daar iemand, ja, in de verheerlijkte staat waarover de dood niet meer heerst. Dat is dus ook dat wat ons straks geopenbaard zal worden bij de wederkomst. Dan zullen we onze geliefden zijn afgestorven, afgereisd, in de hopen van het eeuwige leven zien in de verheerlijkte staat. Dan zien we een lichaam. Nou, daar hebben de discipelen in die gemeenschap er iets van gezien. Als de Heer het brood uitdeelt. Een hand die niet meer sterft. Dus ook geen enkel blijk meer heeft van de zonde. En de emmersgangers werd de Heer Jezus bekend door het breken des brood. Zagen de handen. Wel waren daar die tekenen van het kruis. En toch was het niet meer, ja, het teken van de dood is daar niet meer over. Het teken van het verderf is allemaal weg. De dood was niet meer. En dat grote rijk, hè, waar de dood niet meer is, dat werd daar, te midden van die 7 mannen, kreeg het handen en voeten, daar kon ze het zien. Dat rijk der heerlijkheid, wat in de persoon van de middelaar gestalte kreeg. Ik wilde dat eerst even tegen u zeggen, zodat we hoofdstuk 20 en hoofdstuk 21 heel goed begrijpen. En dat de Heer Jezus als de Verheerde komt en dat hij die hele nieuwe wereld, die er dus straks zal komen, al vertegenwoordigt. Dat hij daar de eersteling van is, zegt Paulus in 1 Korinthe 5. De eersteling van degene die ontslapen zijn. Dat de Heer Jezus in zijn verhoogde staat is. En die heren, overal waar u heren leest, dan moeten we Heer Jezus denken. Weten dat het de Heere was, vers 12, de Heere Jezus. Die heren heeft dus gemeenschap met zijn 7 discipelen. Waarom was dat nou nodig, dat de heren voor de 3e keer verscheen en gemeenschap had? Misschien denkt u, nou ja, 1 of 2 keer is ook wel genoeg. Waarom nog een 3e keer? In deze plaats was dat nodig, omdat de Heer had gezegd dat die discipelen niet in Judea moesten blijven, maar naar Galilea moesten gaan. Dat had hij bijvoorbeeld gezegd in Marcus 14, vers 28. Ik ga u voor naar Galilea en daar zult u mij zien. Dus de eerste reden is dat de Heer hier voor de 3e keer verschijnt, dat hij dat ook gezegd had voor zijn sterven en voor zijn opstanding. Dat is een Bijbelse reden. Dat had de discipelen aanvankelijk wel niet begrepen, Ze waren in Jeruzalem blijven zitten, achter gesloten deuren, weet u wat, er twee keer bij hen gekomen. En heeft hij ook gezegd van, blies op en de Heilige Geest, heeft hij gezegd, u zult me zien in Galilea. En zo zijn ze uit Jeruzalem vertrokken, richting Galilea, bij de zee van Tiberias. Gemeente, wij moeten, en dat is de eerste plaats, altijd goed opletten op de Bijbel. Ja, dat heb u ook wel en ik ook natuurlijk. De een zegt is dit en de ander zegt is dat. En je hebt ook je eigen bestaan natuurlijk. En dan de discipelen ook. En daarom bleven ze maar in Jeruzalem hangen. Ja, ik zeg het wat oneerbiedig misschien, maar dat had de Heer nog net niet gezegd. Hij had gezegd, jullie moeten naar Galilea. En daar zullen jullie misschien. Daar zal ik ook de grote opdracht geven. Ga dan heen en dan tenslotte keert u terug naar Judea, naar Gethsemane en dan vaart u op naar de hemel. Dus waarom was het dan nodig dat de Heer verschenen is? Dat omdat hij dat zelf heeft gezegd. Tweede plaats, en dan kom ik weer bij het hoofdstuk. Ja, die discipelen, die zeven mannen, als je dat nou zo rustig leest en nog eens leest, dan zitten ze daar te wachten. En dan gaan ze vissen. Nou, dat vissen zou wat over gezegd kunnen worden, dat was natuurlijk een oude beroep, dat pakken ze weer op. En in dat vissen, die nacht van vers 3, vingen zij niets. Deskundige mensen die na een hele nacht vissen niks van hun leger net. En eens pas zitten ze daar in Galilea, omdat de Heer dat gezegd heeft, het moest. De tweede plaats, als ze daar dan zijn, dan gaan ze vissen en dan een hele nacht bezig. En er zijn best wel deskundige mensen, die kennen die hele zeven Tiberias, hè. Ze weten overal waar de goede plekken zitten. En dan bezig met die netten ophalen en weer laten zakken enzovoorts. Er waren niks. Wat zou dat nou voor betekenis hebben? Gemeente, ik geloof eerlijk gezegd dat de Bijbel dat vermeldt en dat Johannes dat ook opschrijft om iets over zichzelf te zeggen. Ja, dat ze met al hun kunde en met al hun deskundigheid op visgebied niks konden vangen. Gemeente, ik denk dat Johannes dat ook opschrijft om te vertellen dat het een stel hopeloze mensen zijn. Zou niet? Dat ze zelfs op het terrein waar ze nou zo geweldig deskundig zijn, namelijk dat vis, hadden van je kindsbeen af van hun ouders geleerd, van hun vader, dat een groot visbedrijf, de hele nacht bezig. Het enige wat ze naar de ogen, ja, is niks. En daarmee laat Johannes zien van, ja, de gebrekkigheid en de beperktheid van die zeven mannen. Maar kijk, gemeente, wij lezen natuurlijk in de Bijbel over Gods kinderen, over Mozes en over Paulus en over Johannes en over Petrus. En al snel zijn we dan geneigd om die mensen op een enorm voetstuk te plaatsen. En op zich is dat ook natuurlijk niet verkeerd, want de Heer heeft ze gebruikt. He, vanwege de genade mogen we dat gerust doen. En kunnen we van Paulus en zijn brieven leren vanwege de genade Gods. Maar weet u waar wij nou ook toe geneigd zijn? We zijn geneigd om die mensen op een voetstuk te zetten vanwege wie ze als mens zijn. Niet vanwege de genade en God, maar vanwege wie ze als mens zijn. Zie in de samenleving, zie ook in de Bijbel. En dan komen we heel dichtbij de zonde tegen het derde gebod. Maar God die doet dat niet. God wil niet dat wij mensen op voetstukken neerzetten. En dat we mensen in plaats van hem gaan vereren. En daarom staat hier in de Bijbel dat die mannen niks hebben gevangen. Helemaal bezig. Dat het net als u en ik hele beperkte, kwetsbare, zondige mensen zijn. Waar wij geen enkele verwachting van moeten, van onszelf niet, van de mens niet. En ook van die discipelen van natuur, van wie ze zijn eigenlijk niet. Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb gezegd, maar weet u, dat leert de Heer ook zijn kinderen. Dat zijn geen mensen die de trom voortdurend rommelen van hoor eens naar mij en ik weet het allemaal. Nee. Dat zijn mensen die door de Heer worden geleerd. Niet dat ze zich slap moeten aanstellen. Niet dat ze zomaar een beetje op een stoel moeten gaan zitten en zielig moeten gaan lopen, een slachtoffertje moeten gaan uithangen. Nee, dat niet. Dan is het Heer ze wel leert. Dat ze in de ontmoeting met hem en in wie zij zelf zijn en wat ze er zelf allemaal van terechtbrengen, vangen ze niks. Alles van u en van mij. Het stelt voor God niks voor. Heb u dat ook al geleerd? Ja, maar ik ken niemand. Telt niet. Want als u op uw sterrenbed ligt, rolt het u echt allemaal uit handen hoor. Vingen zij niets. Dan kom je bij het failliet van je leven terecht. En ik geloof eerlijk gezegd, gemeente, dat Gods gewone, gebruikelijke gang is. In het leven van zijn kind, niet alleen voor het eerst hoor. Maar elke keer weer opnieuw. Bij het failliet van hun eigen leven. Apostel Paulus is daar ook van. Want hij schrijft in Romeinen 7, vers 14. Ik ben vleeselijk. Ik ben gekocht onder de zonde. Wat ik niet wil, dat doe ik. En in die nacht vingen ze niets. Eerst dus zitten die mensen daar omdat de Heer dat heeft gezegd in de Bijbel. In de tweede plaats zitten die mensen, daar hebben ze gemeenschap met de Heer, omdat er in hen zelf niks te vinden is. Derde plaats. Dan staat de Heer op de oever. Dat staat er, hè? Ik heb het u net voorgelezen. Vers 4 stond Jezus op de oever. En de Heer vraagt, hebt u niet wat toespijs? Toespijs, dat betekent, hebt u niet wat broodbeleg eigenlijk? Een ander woord voor broodbeleg. He, dus de Joden hadden brood en dan deden ze wat vis bij. Als een soort broodbeleg. Hebben u niet wat broodbeleg? Bij dat vissen, de Joden, dat was zo gewoond. Hebben u niet wat toespijs? Nee, we hebben niks. En de Heer werpt het net aan de rechterzijde. En dan gebeurt er een groot wonder. Daar kom ik in mijn tweede gedachte op terug. Maar nou nog iets. Dus ze hoorden daar, ze zijn daar. De Heer heeft gemeenschap. 1. De Bijbel. 2. Ja, bij die mensen is niks te vinden. Die 7 mannen. Derde plaats. Jezus stond op de oever. Dan staat er nog iets bij. De Johannes denk ik ook bewust opgeschreven. Daar staat in de woord in de Bijbel natuurlijk geen woord te veel. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. De kanttekenaar merkt er ook wat bij op. De kanttekenaar zegt, het schijnt dat hun ogen hier voor een tijd gehouden zijn geweest. Dat bij de Emmers gaan we zo ver, dat de Heere de ogen van de discipelen ervoor heeft gesloten dat hij een heiland was. Dat Jezus er stond. Dat kan. En de kanttekenen volgt dat, want ze waren niet ver van de oever, zo'n 100 meter, 200 ellen, dat is 100 meter. Dus op 100 meter afstand hadden ze dat natuurlijk wel gezien, zagen er wel iemand, maar zagen niet dat Jezus was. kan natuurlijk zijn dat God hun ogen ervoor houdt. Maar, oh gemeente, ik weet niet of dat letterlijk ook in de Bijbel wordt bedoeld, maar het is in ieder geval wel een les, hè. Wist u niet dat het Jezus was? Ja. Mag ik daar een bepaalde les uit trekken? Kijk, de hele Bijbel gaat over de Heer Jezus en over zijn heil. Begin maar in Genesis 3, vrouwenzaad. Lees maar door. En u komt overal die gedachte van de belovende God tegen, en God die belovend ook tot stand brengt. Dat zult u toch met me eens zijn. Hoe helemaal niet lang over te praten. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat je in die Bijbel leest en dat het allemaal woorden blijven? Dan is die Bijbel natuurlijk, dan moeten we niet gauw, ja, de Bijbel is een hele vrome moment en zeggen, de Bijbel is een gesloten boek. Nee, de Bijbel is geen gesloten boek. Aan Gods woord ligt het niet. Pas op. Het lag niet aan de Heer Jezus. Het lag aan hun ogen. Het ligt aan mijn hart. Daar zit het probleem. Het zit nooit in de Bijbel, hoor. En daarom moet u die Bijbel wel blijven lezen, want daar zit het probleem niet in de Bijbel. Dat is gewoon een helder, duidelijk boek. Dat hebben Calvijn, Luther, ook de Romeinse kerk gezegd. Dat is Rooms, hè. Rooms, hè. Oh, de Bijbel gesloten boek niet te veel lezen, want het is heel ingewikkeld en zo. Dat is niet zo. Het waren een heel helder boek. Het gaat over de zaligheid. Dat is een eigenschap van de Bijbel. Dus de Bijbel is geen gesloten boek. De Jezus is niet een gesloten zalig, maar staat niet een hek omheen of zo. Wat is dan het probleem? Dat probleem zit in die discipelen. Dat zit in u en in mij. En wat is het probleem dan? Nou, gemeente, dat is dat een mens van alles probeert en met van alles en nog wat bezig is, maar eigenlijk de Heer Jezus niet nodig heeft. Dat kom je zo vaak tegen in de Bijbel. Bij onbekeerd nu, bij Gods kinderen. En dat men het in eigen kracht probeert. Neem bijvoorbeeld Petrus. De Heer Jezus had hem voor de nacht van het verraad gezegd, Petrus, waak en bid. Dus ga nou niet naar die zaal van Caiaphas. Wees nou niet eigenwijs. Probeer nou niet mij te helpen, want dat mag niet, dat kan niet. Zorg voor jezelf, waak en bid. Veel bidden, Petrus, en verder niets. De Hof van Gethsemane, kunt u dan 1 uur met mij waken? Dat moest hij doen. En dat ging hij doen. Maar totaal iets anders. Hij ging met het zwaard zwaaien. Hij ging in de zaal van Caiaphas kijken. Nieuwsgierigheid misschien of zo. En de meesten verlogen helemaal mis. Hoe kwam dat nou? Ja, die discipelen hadden een met elkaar woorden gehad. Wie de belangrijkste discipel was. Ze waren druk bezig met zichzelf en met hun eigen doen en laten. Nou gemeente, dan gaat het dus helemaal mis. En daarom hebben ze geen oog voor de Jezus. Zou dat niet een belangrijke les zijn? De Bijbel zegt dat ze daar moeten zijn. Ze zijn er gelukkig. Hun leegheid komt daar openbaar. Ze hebben niks gevangen. En tenslotte, de Heer staat van mijn zinnen niet. Dat heeft te maken met hun innerlijke gesteldheid. Die meer gericht is op zichzelf dan op de koning. Nou, dat wil ik eerst eens zeggen. En dan zoekt de Heer die 7 tobbers op. En dat is die ontmoeting. Dat is de gemeenschap die we lezen
in de versen 12 tot en met 14. Weet u wat mij dan eerst opvalt? Die ongelooflijke, onpeilbare gewilligheid. Niet alleen van de vernederde, maar ook van de verhoogde heiland. Dat hij nu al die verheerlijkte, God uit God, licht uit God, de heerser van de engelen, de koning der koningen, de heere der heren, hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. De duivel zit het voor hem en de hel is bang voor hem. En dan zoekt die verhoogde heiland in zijn heerlijkheid die zeven mannen op in hun getop en hun gedoe. En die gaat met hen eten. Of gemeenschap met ze. Dat is toch onbegrijpelijk. Dat nou die verhoogde heiland, die zo ongelooflijke heerlijkheid, gelijk aan God de Vader en aan de Heilige Geest, God zelf, in zijn heerlijkheid, nog te doen hebben met die zeven mannen. Nou, dan zien we dus iets van de gewilligheid, niet alleen van de vernederde, maar ook van de verhoogde heiland. Reken erop dat als u uw kamer binnengaat, zou dat uw hoge heilige majesteit wel naar mij willen luisteren. En heeft de Rooms-Katholieke Kerk verzonnen dat we dan Maria nodig hebben en eerst maar aan Maria moeten gaan bedelen enzovoorts. Want ja, de Heer Jezus is zo ontzettend heilig en zo ontzettend hoog. En daar kun je toch zomaar niet naartoe gaan. En die kan zich toch met die kleine zaken van u allemaal niet bemoeien. Nee. Volkomen gewillig. Om naar die zeven tobbende mensen op te zoeken. En met hen de gemeenschap te houden. En er mag veel veranderd zijn, gemeente, maar dit is niet veranderd. Want de Heer verandert niet. En hoewel hij met zijn lichaam in de hemel is, blijft hij dezelfde. En nodigt hij al zijn kinderen, nodigt hij mensen uit om hem te komen. Komt herwaarts. Kom hierheen. Houd het midden allemaal. Zullen we daar in de tweede plaats eens bij stilstaan. Wat dat eigenlijk nou inhoudt, dat de Heere hier met die zeven mannen gemeenschap houdt. Maar eerst gaan we zingen. Dat doen we uit Psalm 46, het vierde vers. De Heer, de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob, staat in onze burg en toeverlaat. 46 vers 4.
de gemeenschap met de verhoogde heiland, de verheerlijke heiland. A, de aanleiding en B, de inhoud. Hiervoor wordt natuurlijk dat wonder beschreven. Dat wonder dat ze met één worp 153 vissen vangen. We komen dat wel meer tegen, dat de Heer in het evangelie van Johannes een hele opmerkelijke daad verricht. Hoofdstuk 2, het wijnwonder. In één keer schept de Heer 600 liter wijn. En dan schrijft Johannes, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. In hoofdstuk 6, daar worden met 5 broden en 2 vissen 5000 mensen gevoed, mannen, en er komen dan de vrouwen en de kinderen nog bij. En hier in hoofdstuk 21, van het een op het andere moment zitten die netten helemaal vol. En de Heer zegt ook, breng nou maar van die vissen die je nu gevangen hebt. Dus die mannen die nemen zo'n vis en die wordt dan daar gebraden op dat vuur wat er al ligt. Brood heeft de Heer daarvoor gezorgd. En dan is het een maaltijd. Ik zei net al, dat is wat anders dan wij dat zien. Hè? Dan misschien wel 2 uur, 3 uur, zomaar in de middag. En dat wordt ons dan beschreven. De gemeenschap. En dan zien we in die 3 versen waar we bij stilstaan, tegelijk ook 3 gedachten. Is vers 12. Jezus zeide tot hen, kom herwaarts of kom hierheen, houd het middagmaal. Niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heer, de Kyrios was. Wat wil de Bijbel hier nou doen? Hoe staat de Heer daar nou? Hoe zit hij daar in het midden van die 7 discipelen? De Heer, de Kyrios. En dan richt Johannes in de eerste plaats de aandacht op zijn persoon. Om altijd om denken, gemeente. Dat de Bijbel in de eerste plaats de aandacht vestigt op de persoon van de zaligmaker. Dan kunnen we die persoon zien in zijn vernedering, maar hier in zijn verheerlijking. En dat het geloof van Gods kinderen niet in de eerste plaats wordt gericht op weldaden. Vergeving komt zo op. Maar dat het geloof in de eerste plaats wordt gericht op zijn persoon. Dat is heel belangrijk. Geloof richt zich op de persoon van de middelaar. Hij alleen kan u redden, niemand anders. En de Bijbel tekent ons de heerlijkheid van zijn persoon, bijvoorbeeld dat hij de enige is. De volkomen vorige week oversproken ga ik nog allemaal niet herhalen. Het gaat hier over deze zaligmaak in zijn gewilligheid. In zijn heerlijkheid. Zo de discipelen toen ze hebben ademloos te kijken gelijk. En dat ze ademloos hebben zitten kijken, dat bewijst ook wel de Bijbel, want in Lucas 24 zien we hetzelfde bij de Emmersgangers. Die hebben onderwijs gekregen van de Heer en dan staat er, in Lucas 24, en zij vertelden hetgeen hun op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Hier haalt ze weer hetzelfde. Zie je voor u? Heer die zo'n stuk brood neemt en dat breekt met zijn doorboorde handen, verheerlijke handen. Het uitdeel van Petrus, en Johannes, en Jacobus en Thomas. En dan worden hun ogen waren geopend. Voor de heerlijkheid van zijn persoon. Ja, zegt u, dat zal dan vandaag niet meer kunnen, want toen hebben de discipelen toch de Heer Jezus in zijn lichaam gezien. Dat kan dan vandaag niet meer, want de Heer is met zijn lichaam naar de hemel gegaan, dus zitten we vandaag de dag toch een beetje, ja, met wat minder moeten wij doen. En
Ja, het leven des geloofs, dat bestaat dan in misschien 2 of 3 keer een hele bijzondere ervaring of zo. Nou zeg ik niks ten nadele van bijzondere ervaringen, integendeel. Maar gemeente, let erop. Wat hier gebeurt, dat heeft een boodschap. Er staat niet voor niks in de Bijbel. Weet u, waar Gods arme kinderen hoe verlegen zijn. Die zijn niet in de eerste plaats verlegen om een schouderklopje. Die zijn in de eerste plaats verlegen omdat mensen... Tjo, waar ben u? Helemaal niet. Ja, dat is wel eens leuk, maar daar heb je niks aan. Dat je als een verlegen om zijn. Dus daar wakker liggen. Als je de Bijbel leest. Wat de apostel Paulus zegt. Ik heb het nu voor ogen geschilderd. Dus als het ware de Heer een keer weer mogen aanraken. Dat kan. Ze mogen aanraken in het doopwater. Zo aanraken kan nou niet. Hè. Dat is ook een bepaalde boodschap in het avondmaal. Dat is het brood. Ze mogen vasthouden. De beker is mogen vasthouden. Dat ze mogen aanraken. Als hij tot hen komt in hun Bijbel. Dat het woord open gaat en zijn heerlijke persoon voor hun ziels oog gaat schitteren. Ik wil dat nog concreter maken, want dat moeten we echt goed begrijpen. Dat zijn dingen, ja, de linkerzijde, de rechterzijde, wordt van alles en nog wat over gezegd, maar de Heer leert dat zijn kinderen echt. Nee, de jongen en de meisje die raken verliefd op elkaar. Die willen gaan trouwen. Nou, die jongen droomt er soms van. Dat is de enige meisje. Dat meisje ook de enige jongen. Dat snapt u toch? Nou, dat beeld wordt gebruikt door de apostel Paulus in Efeze 5. Want hij zegt dat huwelijk dat is een afbeelding van Christus en zijn gemeente. Dus die persoon waar alles tegen mag zeggen. Die ook wil luisteren. En die alle heerlijkheid heeft ontvangen. Want hij is die de verheerlijkte heiland. Hij spreekt en het is in zijn gebied en de staat. Die niet alles doet wat wij fijn vinden. Die alles doet wat nuttig voor ons is. Dat is een groot verschil. Als we alles doen wat we fijn vinden, dan krijgt een kind de hele dag snoepgoed. Maar dat is niet goed voor hem. Als we alles doen wat nuttig is, dan krijgt hij een goede opvoeding. En dat is nuttig voor hem. En dat doet de Heer dan ook met zijn kinderen. Hij voedt ze op tot heerlijkheid. Niet op de aarde straks in hemel. Tweede plaats, vers 13. Neemt hij dat brood en vis is een herhaling van wat we in hoofdstuk 5 hebben gelezen, hoofdstuk 6 lezen van Johannes. Toen heeft hij in zijn vernedering, nu in zijn verhoging, deelt hij uit. En we weten dat hoofdstuk 6, wat Johannes daaraan verbindt, ik ben het brood des levens. Hij deelt zichzelf uit. Wat is er dan uit te doen? Wat heeft hij dan in voorraad? Wat zijn dan de heerlijke weldaden die hij wil uitdelen. Ja. Ik kan ze alleen maar even noemen, want de tijd gaat natuurlijk verder. Hij deelt zichzelf uit. En in zijn persoon is verzoening met God. Heeft hij verworven op het kruis van Golgotha. In zijn persoon is vergeving van de zonde. Misschien zegt dat tob ik nou zo over. Dat tob ik nou zo ontzettend mijn zonde wel vergeven. Ja, ik ben wel bekeerd. Ik ben ook wel eens bemoedigd. Ik heb ook wel eens dit beleefd en dat beleefd. Is dat verkeerd? Nee hoor, ik ga er helemaal niks verkeerds van zeggen. Maar vergeving. En ik bedoel dat echt eerbiedig, maar dat is niet los verkrijgbaar. Je komt wel eens dingen tegen dat mensen net doen alsof dat een soort los verkrijgbaar iets is. Ja, dit moet nog hebben en dat moet nog hebben. Maar zo werkt het in het leven der genade niet. Vergeving, dat wordt uitgedeeld door zijn persoon. Deel daaruit. Als hij dan in het midden komt en in uw ziel komt en begint te spreken, luister dan goed. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Nou, dan zijn ze ook vergeven hoor. Ja, zegt u, maar ik twijfel daar. Oh, u kunt aan alles twijfelen. Maar aan die persoon hoeft u niet te twijfelen. Die discipelen hebben echt brood gegeten hoor. Hebben echt vis gegeten. Hebben tastbare zichtbaar. Johannes schrijft er later over in zijn brief. Wat onze ogen gezien, wat onze oren gehoord, wat onze handen getast hebben van het brood des levens. Dat verkondigen wij u. Voor vergeving, voor vernieuwing, voor verzoening moeten we bij deze heiland zijn. Maar nog anders moet hij zich openbaren. En waar hij komt, brengt hij alles wat nodig is mee. Er is in deze heiland geen gebrek. Dat eten raakte niet op. Het was niet zo dat de Heer half is zegt, nou, ze eten op. Nee. Hij overvloedde uit deze. Hoofdstuk 6 kunnen we het ook lezen. Er viel nog 12 grote manden vol over. In deze heiland is overvloed. En hij deelt gaarne uit. En los van deze heiland, dan is het alleen en alleen gebrek. Ja, maar ik, o u, moet u met wat u bent straks God ontmoeten. Hou het toch bij deze heiland. Het komt alleen van hem. Het komt niet bij mij vandaan, ook niet bij u. Dat is die grote dwaling, dan hebben we dat ondervonden. En dan maken we daar een grond van. En dan hebben we al heel wat gekregen. En we bouwen er nog eens wat op. Weet u wat zo'n zegen is? God het allemaal weggehaald. Want de hemelpoort gaat maar om één reden open. En dat is het bloed van Jezus Christus. God zo reinig van alles. En de rest geldt voor God niet. Ja, een beetje harde boodschap misschien. Maar ik geloof eerder dat allen die naar de hemel reizen, geen andere boodschap willen horen. Een volkomen zalig maken voor een volkomen zonde is of zonde, anders niet. Christus alleen, ik las gisteren op bij Calvijn. Christus alleen, verder nergens. En dan tenslotte in de derde, dus A zijn persoon, B wat hij geeft, in de derde plaats, de derde maal. Ja. De derde maal. En daar bedoel ik dit mee. Althans, ik denk dat Johannes dit ermee bedoelt. Het is niet de laatste keer geweest. Want Johannes heeft er na de openbaring geschreven. Dan ging de hemel weer opnieuw open. Dus daar zit het element van herhaling in. Breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Het element van herhaling is ook heel belangrijk in het leven van de kinderen Gods. Zullen dat nooit vergeten. Natuurlijk, het is groot op het moment waarop God de mens wederbaart, hoewel de meeste van Gods kinderen exact dat moment niet zullen weten. Het is groot wanneer de Heer zich voor het eerst in zijn heerlijkheid bekend maakt aan onze ziel. Dat kan lang geleden of kort geleden zijn. Maar wat is er dan daarna gevolgd? Dat is niks. Dan vertrouw ik dat toch niet. Nee. Want de Bijbel leert toch iets anders. De derde maal. De vierde maal. Waar de Heer komt en is gekomen, dan komt hij nog eens terug. Soms heel verrassend. Soms op het moment dat je het nooit verwacht. En dan sluit ik aan bij wat oude kinderen God vaak zeiden. Althans die ik gehoord heb. De laatste ontmoeting is de beste verzekering. De laatste keer dat we de Heer ontmoeten. De beste zekerheid die er is. Ik weet niet hoeveel ga je. Zullen we het vragen? Het is ook maar een paar woordjes zijn. Misschien gisteren overdag. Misschien heel onverwachts. Laatste keer. Het woord weer open ging. Hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog. Nou, dat was mijn tweede gedachte. En ik hoop dat ik Gods kinderen heb mogen onderwijzen, de onbekeerden heb jaloers gemaakt en de bekommerde zielen de weg heb gewezen. En de weg is deze heiland, de weg, de waarheid van het leven. En tenslotte nog een laatste gedachte. Verwachting. Dat hele stuk nou doorlezen, 1 tot en met 14. Dan zie je tobbende en worstelende mensen. Je ziet een uitdelende zaligmaker in zijn heerlijkheid. En die zaligmaker gaat naar de hemel. De hemelvaart, die moet nog komen. Wordt hij met zijn lichaam opgenomen. Maar met zijn godheid, genade en majesteit wijkt hij nimmer meer. Kijk, er zitten 7 tobbende mensen. Maar voor die 7 tobbende mensen is het de eindpaal nog niet bereikt op aarde. Die moeten nog dat evangelie gaan brengen in Efeze, wat op dat moment heidens is, en in Antiochië, wat ook wel heidens is, en naar Samaria, waar de mensen ook nog niks weten van die opgestane heiland, dat moeten ze gaan doen. Dat is hun taak in deze wereld. Dat is een hele zware taak. Dat is ook een hele moeilijke taak. Dat is ook een taak waarbij ze binnen de kortste keren weer struikelen. Want dat zie je al in dit hoofdstuk, als je verder leest. Dan zegt Peter, ja, maar wat zal er nou met Johannes gebeuren? Dat de Heer, Peter, dat gaat jou helemaal niks aan. Volg jij mij? En weer zo'n moment dat Peter weer dingen doet waar hij zich nou net niet mee bemoeien moet. Je zou denken, nadat de Heer hem stelde, dat hij toch wel wat beter is. Ja, iedere keer weer opnieuw. Dus die mensen, de Heer gaat naar de hemel, die mensen blijven. 7, 11, 12 discipelen, staan die blijven op de aarde. En er komt nog een 13e bij, dat is Paulus. Om dat grote werk van de boodschap van het evangelie te verkondigen. Nou, in Bethanië, waar Martha en Lazarus en Maria, waar zal dat wel gaan? Nou ja, in Samaria wordt het al anders. De Samaritanen hadden een ruzie met de Joden. En in die grote heidenwereld, nou, de evangelie was de Joden redden en de Grieken een dwaasheid. Er was geen doorkomen aan. Dat moet ik gewoon zeggen. En dan heeft de Heer hier gemeenschap. Hij toont zijn doorboorde handen. Hij toont zich in zijn heerlijkheid. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Zij hoeven dat ook niet te doen. God zelf zal het doen. Hij stuurt hen er alleen maar op uit om dat goede nieuws te vertellen. om daar ook uit te leven. En de rest mogen ze allemaal aan die verhoogde heiland overlaten. En hij zal zorgen. Soms op een hele wonderlijke manier. Soms op een hele onbegrijpelijke manier. Maar de Heer zal zorgen. En spoedig wordt er al eentje van zijn aardse taak verlost. Afgelost. Dat is Jacobus. Dat is de eerste. Die wordt door Herodes onthoofd. En dat is natuurlijk in de persoonlijke verhouding een ontzettend aangrijpend gebeuren. Jacobus is niet vermoord. Later komt dan Petrus en dan komt ook Andreas aan de beurt. En één voor één worden ze allemaal op Johannes na geëxecuteerd. Ingrijpende realiteit. Maar ook een ingrijpende en heilrijke gedachte. Want wat die koning hier op aarde met hem heeft gedaan, dat zal hij dan in de heerlijkheid, zonder enige belemmering, voor eeuwig met hem doen. Komen ze allemaal aan die ronde tafel. Dan is die verheerlijke heiland nog exact dezelfde. Maar dan zijn zij wel verlost van zichzelf. Eerst naar hun ziel. En straks bij de wederkomst ook naar hun lichaam. En dan zal God zijn. Alles en in allen. We zullen hem zien, zegt de apostel. Gelijk hij is. Je hebt aarde al een beetje gezien. En straks volkomen. En dan eindigt het. In de glorie. Van het Lam. Dat is de enige goede verwachting. Dat is de uitkomst van hun wandeling. Niet een teleurstelling. Niet dat het als een nachtkaarsje uitgaat. Maar als straks de eerste wordt onthoofd, gaat hij ten hemel in en erft koninkrijk. Nou, dat is de enige goede verwachting. En die verwachting deelt de Heere uit. Dat moet het een onbeschrijfelijk wonder zijn. Als daar die pelgrims één voor één die hemelpoort is gekomen. Een koning in heerlijkheid mogen aanschouwen. Dan ligt de wereld achter hem. Dan zit de taak erop. En dan begint het leven van de glorie en de dankbaarheid. Om aan de Heere te dienen, te mogen eindigen in de lof van het Lam. Amen. Ten slotte zingen we gemeente Psalm 56 en daarvan het laatste vers. 56, het laatste vers gaan we samen zingen.
namens de kerkafdeling u nog mee. Deze week zijn de collecten bestemd voor de diaconie, kerk en schulddelging. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor deputaatschap diaconale zaken. De tweede huwelijksafkondiging van Andries Willem Stark en Ada Johanna ten Voorde. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden op 22 april om 13:30 in de Elimkerk al hier door mij. De eerste huwelijksafkondiging van Jorg Schreuder en Willemieke van de Beukel. De huwelijksbevestiging zal plaatsvinden op woensdag 28 april. De eerste huwelijksafkondiging van Rudy van de Munt en Bettine ten Klooster. De huwelijksbevestiging zal plaatsvinden op donderdag 29 april. Wettige bezwaren kunnen bij de kerkraad worden ingediend. Ten slotte wijzen we nog op dat aanstaande woensdag is er weer de gebruikelijke meditatie. En u bent natuurlijk van harte welkom om dan te komen. Het ligt misschien even iets verlicht wat te pijn van dat we zondags niet kunnen komen. Dus u bent door de week hartelijk welkom. Dit allemaal zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.